Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Een 47-jarige man staat vandaag opnieuw voor de rechter in Middelburg. Hij wordt samen met zijn 44-jarige ex-vriendin verdacht van jarenlange verkrachting en ontucht van 5 meisjes. Waaronder ook 2 dochters van die ex-vriendin. Maurice Stekete is verslaggever van de PZC en volgt deze zaak. De zitting is al even begonnen. Wat is er vandaag al aan het licht gekomen?
Nou, vanmorgen is het vooral over het toedingen van allerlei pillen en medicijnen gegaan aan die 2 misbruikte dochters van de moeder, zeg maar. Die zou haar dochters allerlei pilletjes hebben gegeven, waardoor ze makkelijker in de omgang werden, zeg maar, om het zo maar even te zeggen.
Ja, want hoe ging dat verder dan? Dan werden ze meegenomen ergens naartoe?
Ja, klopt. Die dochters die werden meegenomen naar haar toenmalige vriend. En in een garage werden ze misbruikt. En die verdachte, zeg maar, die dus vandaag ook voor de rechtbank staat, die zou die dochters ook meegenomen hebben naar parenclubs en parkeerplaatsen waar ze seks hebben gehad met andere mannen. En dat is echt tientallen, zo niet honderden keren gebeurd.
Te walgelijk voor woorden. Maar het bizarre is dus dat het dus om een moeder en dus dochters gaat.
Ja, klopt. Ja, dat maakt het heel onwerkelijk eigenlijk. Ja, die moeder heeft haar dochters eigenlijk in de verhuur gedaan. Ja. En daar kun je natuurlijk geen voorstelling bij maken dat je dat met je eigen kinderen doet.
Die moeder staat later nog terecht. Vandaag is dus die man. Komt hij vandaag ook aan het woord?
Nee, hij beroept zich op zijn zwijgrecht. En alleen zijn advocaat zal vandaag nog aan het woord komen. Maar zelf is hij voornemens om helemaal niks te gaan zeggen. Hij heeft eerder wel een verklaring bij de politie afgelegd. En daar wilde hij het bij laten.
En dan denk ik toch, waar is de biologische vader van die 2 meiden in dit verhaal?
Ja, die biologische vader die hebben wij gisteravond opgespoord. En die is ook aan het woord gekomen in de PZC. En die gaat ook een verklaring afleggen vandaag. Maar hij geeft aan dat hij er eigenlijk helemaal niks van wist dat dit allemaal gebeurde. Nee. Ja, het heeft 11 jaar geduurd. Dus ja, dat is toch wel opmerkelijk dat dit zich heeft kunnen voltrekken.
En wat staat er verder vandaag nog op het programma?
Nou ja, de officier van justitie die is vanochtend begonnen met een lang betoog. En daar is hij nu nog steeds mee bezig. En dan zal vandaag ook de strafeis bekend worden tegen de man. En de zaak tegen de vrouw is aangehouden tot woensdag. Als het goed is gaat die woensdag verder. Want die vrouw is afgelopen vrijdag onwel geworden. En zij moet nog onderzocht worden of zij die zaak wel kan bijstaan. En in de loop van de dag wordt bekend of dat woensdag gaat gebeuren.
Ja, nog even over die man. Die staat dus vandaag terecht. Die is al een keer eerder veroordeeld in een zedenzaak. Gaat dat nog van invloed zijn op de eis?
Ja, dat denk ik wel. Want de officier die refereerde daar vanochtend ook aan. De man is in 2004 ook al veroordeeld. En heeft hij ook TBS gekregen. Ook toen heeft hij 2 minderjarige meisjes misbruikt. En de officier zal dat zeker meenemen in zijn strafeis. En het opvallende is dat er destijds al werd gewaarschuwd van let op bij deze man. De kans op herhaling die is groot. En helaas is dat ook waarheid geworden van de afgelopen jaren.
Na Pfizer komt nu ook het Amerikaanse Moderna met een coronavaccin op de markt. Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van dit vaccin op maar liefst 94,5% ligt. Steven Friedrichs is verslaggever van onze krant. Hoe bijzonder is dit?
Ja, heel bijzonder. In die zin zijn we pas een half jaar bezig eigenlijk met de vaccinontwikkeling en de hele crisis. En een vaccin wat zo hoge effectiviteitsgraad heeft, zo gezegd, is echt bizar. Want een gemiddeld vaccin werkt 50%, iets in die trant. En dit is echt extreem veel hoger. Dus het is bijzonder.
Ja, en dan nog weer hoger dan dat vaccin van Pfizer. Is het nou wel een beetje vergelijkbaar met dat vaccin?
Ja, zeker. Het is eigenlijk bijna hetzelfde middel. In die zin is het op dezelfde manier ontwikkeld. Het is allebei met mRNA-techniek gemaakt. Dat is een nieuwe techniek. En ook de percentages, hè, het zijn de eerste resultaten. Uiteindelijk zal het niet heel veel verschillen. De percentages zijn ongeveer hetzelfde. En het zal ongeveer ook op dezelfde range uitkomen qua efficiëntie. Het grote verschil is wel dat het vaccin van Pfizer met -80 graden moet worden geconserveerd en getransporteerd. En terwijl het vaccin van Moderna, dat werkt ook al op temperaturen van -20. Dus qua transport en qua bewaren is het vaccin van Moderna waarschijnlijk een stuk aantrekkelijker.
Ja, en het komt dus op korte termijn op de markt. Wat is op korte termijn?
Ja, nou, korte termijn voor Nederland zal op zijn vroegst eind december, begin januari zijn. Het heeft te maken met de EMA. Dat is de medicijnwaakhond, die gaat over de goedkeuring van vaccins. Die gaan het vaccin nou controleren en testen. En daar gaat sowieso een maand overheen. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië is het mogelijk dat het al wellicht eind deze maand, begin december op de markt komt.
Oké, okay, maar ik hoor je dus ook zeggen eind december, januari in Nederland.
Het zou kunnen, ja. Als het EMA snel tot de conclusie komt dat het veilig is, dan kan er een toestemming worden gegeven voor de markt om het middel te gebruiken. En het is eerder gebeurd met remdesivir, hè, een ontstekingsremmer met corona, die is binnen een maand goedgekeurd. Nou goed, als je nou kijkt, een maand vanaf hier, zit je al eind december. Het zou in theorie mogelijk zijn.
Ja. Ja, maar de Nederlandse overheid had toch een Engels vaccin ingekocht? Is dat dan weer helemaal van de baan?
Ja, dat is AstraZeneca, dat is niet van de baan. Dat is nog steeds op de achtergrond ook in ontwikkeling. Iedereen zei eigenlijk van wat wordt het vaccin waar we als eerste eigenlijk onze hoop op kunnen vestigen. Hè? Het vaccin als eerste de finish gaat halen. Nou goed, Pfizer en Moderna hebben ze ingehaald. Tegelijkertijd nog steeds is AstraZeneca ook een grote kanshebber.
Ja, maar dan is het niet zo dat we eind januari alles overboord kunnen gooien en weer kunnen leven zoals dat we normaal doen.
Nee, er gaat al veel tijd overheen. Want zeker vanuit Pfizer, waarschijnlijk ook vanuit Moderna. Ja, er zijn onvoldoende doses beschikbaar om iedereen die een vaccin wil in te kunnen enten. En nou, er gaan maanden overheen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt iedereen die een vaccin wil een vaccin krijgt. Zelfs als blijkt dat bijvoorbeeld AstraZeneca ook op korte termijn een vaccin kan leveren.
Tja, verslaggever Steven Friedrichs, dankjewel voor je uitleg. Het Openbaar Ministerie en de politie openen vanaf vandaag de jacht op appende en bellende automobilisten. Slimme camera's die langs de weg zijn opgehangen kunnen kraakheldere foto's maken waarop bijna alles te zien is. Achilles Dame is officier van justitie. Het systeem is al een tijdje getest op verschillende locaties. Maar hoe werkt het precies?
Nou, dat is een camera die op een viaduct staat of op een mast. En die kijkt schuin naar beneden in de auto. En dan wordt de handen van de bestuurder en of daar een telefoon in zit en het kenteken vastgelegd, maar niet het gezicht van de bestuurder. Als het systeem vermoedt dat in die beelden inderdaad een telefoon wordt vastgehouden, dan gaat de foto rechtstreeks naar het CIB. En daar is nog een extra check door een buitengewoon opsporingsambtenaar of er echt sprake is van een overtreding.
En als je iemands gezicht dan niet kan zien, zijn die foto's dan wel te gebruiken?
Ja, het gaat om de handen en om de telefoon. En dan wordt de boete opgelegd aan de kentekenhouder, want het kenteken is wel in beeld. En dan krijgt die kentekenhouder, die krijgt de boete van €240 op de deurmat.
Ja, dus als ik in de auto van mijn moeder betrapt word, krijgt mijn moeder die boete?
Ja, dat klopt. Dat is, ook als u te hard zou rijden met de auto van uw moeder, krijgt ook uw moeder de boete. En dan moet u dat samen verrekenen.
Ja. En waarom is deze methode efficiënter dan iemand op heterdaad betrappen?
Op heterdaad betrappen is heel effectief en je confronteert iemand met zijn gedrag. Maar politiecapaciteit is schaars en het iemand aan de kant zetten, dat kost ook tijd. Dit is een methode die komt naast het staande houden. En die zorgt ervoor dat 24 uur per dag, ongeacht de weersomstandigheden en op verschillende plekken, want het kan snel wisselen, dat mensen bekeurd kunnen worden. En iedereen moet het beeld hebben, ik kan elk moment gepakt worden. En dan blijft die mobiel in de tas of in de zak en komen we allemaal veilig thuis.
En wat is de verwachting? Wat is er uit de test gekomen? Zijn daar al veel mensen betrapt?
Ja, uit de test blijkt dat er dat heel veel mensen met hun mobiel in de hand rijden. Vaak laag onder het stuur of op het been. Vanuit de gedachte kennelijk van dan word ik niet betrapt. Maar nu dus wel.
Ja. Nou, we gaan het zien. Is er bekend waar die camera's hangen?
Nee, want dat wisselt per dag. We kunnen ze op allerlei verschillende plekken inzetten.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.